In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom op deze zondagmorgen bij Hour of Power. En gisteravond zijn we uitgezonden in Suriname. Vind ik ontzettend leuk dat we over de hele wereld te zien zijn, de programma's van Hour of Power. En ik denk dat je zeker zult genieten van Dana Baker, die man met die enorme mooie stem die gaat zingen. Thank you, dank u. Bobby Schuller spreekt over een onderwerp waar heel veel mensen wel mee tobben, namelijk vreugde in je werk, ook als het niet leuk is. Hoe doe je het dan? Nou, dat is een belangrijke vraag. En als gast heb ik vanmorgen Chris Karelsen. En Chris heeft een bijzondere verrassing voor ons. Chris, goedemorgen. Jij bent een halve Palestijn, een halve Nederlander en een hele wereldburger. Want je hebt de hele wereld rondgereisd met jouw missie. En heel leuk is, want we gaan er straks zien dat je je vrouw hebt gevonden door Hour of Power.
Ja, klopt.
Hoe leuk kan het zijn?
Ja, geweldig.
Oké. En nog steeds blij?
Net getrouwd? Hartstikke blij.
Oké, ja. Goed zo. Nou, we gaan haar zien. We houden dat nog even als een verrassing. En ik hoop dat iedereen een hele mooie uitzending heeft met Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And welcome, church family. Thank you for taking the time to roll out of bed and hopefully brush your teeth and make it a priority to be here. We love being with you. Thank you for coming. And today, know that hardships in life are not a reflection of how much God loves you. You know, it's so easy to feel loved and favored in life when everything's going well, but God loves and favors you just as much and just as intensely when you're going through a storm. His love for you is ceaseless.
So, Father, in Jesus' name, we come before your throne humbly, and we ask, Lord, that your Holy Spirit would renew us. And Lord, I pray for everyone who's here, who's been laid off or has financial troubles or is wondering what the next thing is in their life, their calling or vocation. Pray, Father, for special revelation, for favor, and for encouragement that only you can bring. And we pray these things in Jesus' name. Amen.
Amen. Turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
Please, Lord,
In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Genesis 50, 17. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now please forgive the sins of the servants of the God of your father. When their message came to him, Joseph wept. His brothers then came and threw themselves down before him. We are your slaves, they said. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them and spoke kindly to them. Church family, what the enemy means for evil, God will turn into good. Amen.
In seventh grade, I was diagnosed with microplasmic pneumonia. At the time, they didn't really know, so I was in the hospital for 2 months. It was a time when I thought I was gonna die. Everyone did. I was probably at the lowest I've ever been. Nobody understood. I didn't understand. Sorry. Getting emotional. It was something I had to, like, endure. Sorry. When I relive that, like, memory or that event in my life, I just go through all the bad things that went on. Though there were some good, you know, family and friends were there to support me. But yeah, when I relive it, I go through the bad parts. I was a very physical person. I did sports. I did, you know, every activity in school. And at that point, I just couldn't even get up to, like, walk. Like, wrecked me. just to be kind of stuck in a hospital bed and not be able to do anything. I was ready to go, honestly. I didn't care, in a sense. I was numb. Honestly, one time I even said to my mom, like, I love you, if I go tonight, like, just know that. And so, sorry. So yeah, I was really hopeless during that time. Yeah, in the midst of all that, there was a nurse who was my nighttime, mostly my nighttime nurse, and her name was Nancy, and she, I hated it. She was so happy all the time, would walk into my room with a smile on her face. She's like, okay, this is what we're gonna, this is our goal for today. We're gonna walk, we're gonna eat, we're gonna, and I hated it because she was so cheery. But honestly, she's probably the best thing that happened to me during that time. My mom would put up Bible verses and she would read them out to me. And I know Nancy would come in and be like, yes, I like that. And so, yeah, she was just inspirational in every way. I always go back to her when I think of that time or when I think of like trials in my life. I'm like, okay, I can beat this. I can be that light like Nancy. I know for a fact Jesus put Nancy in my life and put my mom in that circumstance. It has definitely put me where I am with like my relationship with God, which I hold very dear now than I did when I was in seventh grade. After getting a second chance on life, I feel like I have so much to offer. I have higher self-esteem and higher confidence, and I have a foundation in God. I know my worth in Him. My purpose is to share His love and to let others know, hey, you have something to live for. You have a purpose in God. He gives us, you know, that purpose. Faith is just not knowing the future, not knowing future trials, not knowing what's gonna happen after or in those trials and being okay.
Take me on the path.
het koor van Out of Power zong I'm Not Ashamed. Ik schaam me het evangelie niet. Ik schaam me niet dat ik gelovig ben. Ik schaam me niet dat ik christen ben. Nou, dat is niet voor iedereen weggelegd. En mijn gast van vanmorgen weet erover mee te praten. Chris, hoe was dat toen je opgroeide?
Nou, ik ben opgegroeid wel met gelovige ouders. En het was eigenlijk zo, toen ik 15 was, begon ik al mijn eigen weg te gaan. Je gaat een keer uit. Nou, op een gegeven moment begon ik bedrijfjes te beginnen. Ik kocht met 100 gulden 6 voetbalshirts, die verkocht ik. Ging allemaal hartstikke goed. Het andere bedrijfje was ik begonnen, weer een ander bedrijfje. Uiteindelijk eindigde ik boven een discotheek. Ik ging daar wonen met mijn voetbalvrienden. Ja, en toen ging ik toch echt wel mijn eigen weg, die dus wel volledig zonder God was, om maar zo te zeggen. En in mijn geval merkte ik dat, ondanks dat ik alles had wat mijn hartje begeerde, ondanks dat ik dat dacht, dat ik iets miste. En op een dag was ik op bezoek geweest bij Nederlands bekendste tv-miljardair voor televisieformats. En het moment dat ik zijn kantoor uitliep, toen dacht ik, als ik nou op een dag alles heb wat hij heeft, zou dat dan die leegte in mij vullen? Nou, toen begon er een zoektocht.
En waarom vroeg je dat toen je bij John de Mol vandaan kwam?
Nou, toen ik daar vandaan kwam, toen... Kijk, hij was zo ongeveer God voor mij. Ik dacht, als ik in die wereld terechtkom, ik vind het geweldig wat hij doet, die tv-formats bedenken. Nee, dat was ergens mijn einddoel. En er knapte gewoon iets in mij. Toen dacht ik van, nou, dan ben ik daar geweest, ik heb hem ontmoet. Maar ja, er is iets wat nog steeds mist. En ja, daar is toen echt wel een zoektocht begonnen.
Ja. Hoe ging je zoeken dan? Want je wist het eigenlijk toch wel een beetje, omdat je gelovig opgegroeid was.
Ja, dat is zo, maar dat was eigenlijk zo lang geleden. Ja. En toen weet ik dat ik nog een keer in de zomer ging naar Praag, een paar dagen. Toen dacht ik, dat was een heel raar gedacht. Ik dacht, stel dat vliegtuig valt neer, wat gebeurt er dan? Toen had ik ergens gezocht in een koffertje, vond ik een klein blauw bijbeltje die ik op de middelbare school gekregen had. Ik denk, die neem ik mee. Het vliegtuig werd geraakt door de bliksem, dus ik schrok me rot. Dus ik pak dat bijbeltje, ik denk, nou, wie zoek zal vinden, wie klopt zal open gedaan worden. Nou, veilig geland, ik gewoon lekker in Praag, lekker mijn ding doen. En nou, een paar van die kleine dingen gebeurden, totdat het 20 november 2004 was. Ik ging tot 5 uur 's nachts stappen en de volgende dag zat ik in de kerk. Er was een oude voetbalvriend, die had mij meegevraagd. Ik zeg, ja, is goed. Dus ik ging met hem mee. En ik zat daar, ik zag al die halleluja, happy, clappy mensen. En ik vond het allemaal een beetje vreemd. Maar ze hadden iets. Ze hadden iets wat ik niet had. Een stuk vrede, iets, een stuk blijdschap wat ik blijkbaar ergens naar zocht. En toen was er een liedje, Mijn Jezus, Mijn Redder. En toen zei ik alleen maar in gedachten, ik deed mijn ogen dicht, doe het nu weer. Zei ik alleen maar, als het echt waar is dat u bestaat, wil ik het nu weten. Nou, ik werd direct aangeraakt. Ik weet gewoon, op dat moment wat ik dus zocht, een stukje leegte werd gevuld. En ik wist gewoon, God bestaat. En op dat moment is mijn leven veranderd.
Ja. Wat zeiden je vrienden?
Ja, die dachten, wat is dit?
Ik ken het feestbeest.
Ja, absoluut. Dus ik kwam thuis, ook van de dienst. Nou, mijn vrienden waren natuurlijk gewoon in het appartement, nog boven de discotheek. En dat was wel een shock. Dat Chris Keils ineens thuis kwam en zei, God bestaat en Jezus is echt. En dat was wel even wennen. En terecht. En helemaal ook omdat ik het ze een beetje te vaak verteld heb, maar ik was er zo vol van. Ja. En toen is wel echt een heel nieuw leven gestart. Want ik heb ook al die bedrijven, ik heb alles aan de kant gezet. En toen, toen is echt een avontuur begonnen.
Ja, die bracht je naar 30 landen. Je bent een soort reizende dominee, evangelist of zoiets.
Ja, ik heb zelf de titels, ik heb alles er maar afgelaten. En ik ben gewoon een enthousiasteling, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat is duidelijk.
En ik heb iets gevonden wat mij gelukkig maakt. En als ik dat aan andere mensen kan aanreiken, die ook zoekende zijn, die misschien ook levensvragen hebben, nou, dan ben ik beschikbaar. Ja. Dus in een hele relaxte zin.
Dan ben je van Palestijnse afkomst. Dat vind ik heel boeiend. Want je houdt van het Joodse volk. En Palestijnen en Joden, dat gaat niet altijd even lekker samen.
Nee, dat klopt. Ja, ik heb mijn familie, die komt uit Bethlehem. En ook generaties, Bethlehem en Jeruzalem komen ze vandaan. Dus ik kwam daar al vanaf baby af aan. En dus het had altijd een plek in mijn hart. En er is natuurlijk veel gedoe tussen Joden en Palestijnen. Maar ook toen die aanraking van God kwam, er gebeurde wat in mij. Dus ook een enorme liefde voor het Joodse volk. Dus ik heb zat Israëli's die ook gewoon tot mijn beste vrienden behoren. En dan denk ik van, ze kunnen wel samen door één deur. En soms vroeg ik me wel eens af, ik heb 6 jaar in totaal in Israël gezeten. Toen dacht ik, waar begin je aan? Ja. Het is zo'n complex issue. Maar als ik je bijvoorbeeld vraag van wil je een koekje, zeg ja, en ik geef je een kruimeltje. Dan denk ik, wat moet ik nou met een kruimeltje? Dat eet ik niet op. Maar toen bedacht ik me, dat één koekje uit misschien wel 10.000 kruimeltjes bestaat. En als ik dan maar gewoon één zo'n kruimeltje ben, nou, dan vind ik het prima. Dan heb ik mijn steentje al kunnen bijdragen.
Ja, wat is de oplossing voor het Joods-Palestijnse vraagstuk?
Nou, wat ik in ieder geval heb gezien is dat en Joodse mensen en Palestijnse mensen die allebei Jezus leren kennen, ja, die worden instant best friends. Zeg. Die worden echt alsof ze gewoon één familie worden. In het grote plaatje is het te complex. Je hebt te veel verschillende groepen, te veel belangen, te veel dingen die echt waar ze elkaar in de haren kunnen vliegen. Ja. Maar wat dat betreft heb ik veel Joden en Palestijnen gezien die Jezus hebben leren kennen. Ja, dat werden de beste vrienden.
Ja, ik ken ze ook. En dat is leuk, jij bent, heb je in Jeruzalem gewoond. Ja, daar gebeurde eigenlijk het grootste wonder van in de geschiedenis, hè?
Ja,
wat gebeurde daar?
Nou ja, Jezus is daar natuurlijk gekruisigd. En wat voor mij heel onbevattelijk was natuurlijk. Hè, iemand die sterft voor je zonde. En hè, een verhaal van een paar duizend jaar terug. Maar als je daar loopt en je bent op de Olijfberg en je komt op die plekken. Ja, het is zo bijzonder. Er was een meisje die vertelde mij een keer. Ze zegt, ik ben al jaren gelovig. En nou, bijbelstudies, ze gaat naar de kerk, allemaal prima. Ze zegt, maar toen kwam ik een keer in Israël. En het was alsof mijn bijbel van zwart-wit naar full color ging. Zo. Toen dacht ik, wauw, wat heb je dat mooi verwoord.
Ja.
En dat is dus ook zo.
Ja. Ja. Waar komt dat toomloze enthousiasme vandaan?
Kijk, dat moment hè, dat ik werd aangeraakt door God, zo noem ik het dan maar steeds. Dat heeft me als het ware in de fik gezet.
Hoe kan het zijn dat je na zoveel jaar toch nog zo enthousiast bent? Wat is dat dan? Wat is
het geheim? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb vaak gehad dat mensen die al langer gelovig zijn, dat ze zeggen van, hey, wacht maar, ik spreek je over zoveel jaar.
Ja.
Dat vuurtje gaat vanzelf wel uit. En ik heb vanaf het begin gezegd, misschien is dat voor jou zo. Ik neem er geen genoegen mee. En ik leef wel heel bewust. Ik weet dat er bijvoorbeeld iedere dag 150.000 mensen wereldwijd heen gaan, om het maar zo te zeggen. Je leeft misschien 90 jaar en ik heb vandaag weer een dag gekregen. Daar wil ik het beste van maken en het beste van geven. Dus ik sta wel heel positief in die zin in het leven.
Ja, over positief gesproken. Jouw vader die zei een tijdje geleden tegen Joh, Chris, je bent nou ruim 30. Wordt het niet tijd dat je eens aan een vrouw gaat denken?
Ja.
En toen zei hij, nou, eigenlijk tot die tijd eigenlijk niet. Maar toen zei hij, ja, toch.
Ja, dat klopt. En
jij vertelt zelf maar.
Ja, ik ben... Ik denk dat ik meer dan 12 jaar natuurlijk grotendeels heb rondgereisd. En in het begin is het geweldig, je bent in je eentje. Maar op een gegeven moment merk je toch van, hey, misschien is het wel fijn dat je het op een dag samen met iemand kan doen. En om je heen settelt iedereen al en ze krijgen kinderen en noem maar op. En dan ga je toch op een gegeven moment nadenken. En toen was ik teruggekomen van een zendingsreis uit Amerika en het was 2017 in november. En toen zei ik, echt, ik zei tegen God zo hardop. Ik zeg, God, ik ben nu 35, nu wil ik het tegenkomen. Dus dan ging ik naar mijn vader toe. En hij zegt, Chris, van, wil je er echt tegenkomen? Ik zei, ja. Hij zegt, weet je wat, ik doe wel een gebedje, dan vraag ik het. Dus gewoon in de keuken, hij zegt, nou, heer, wilt u de juiste vrouw op zijn pad sturen? Een week later belt hij mij. Hij zegt, Chris, ik heb de Hour of Power zitten kijken. En er zat een meid met eenzelfde soort achtergrond, wat Arabisch qua achtergrond. En ze is zo enthousiast over Jezus. Dit moet jij kijken. Maar het was niet eens zozeer van hey, dit moet jouw vrouw worden of zo. Maar hij dacht gewoon, jullie hebben gewoon heel veel gemeen. Dus ik de Hour of Power kijken en ik dacht, ja, daar is een klik. Het is alsof ik een vrouwelijke versie van mezelf zie. En zelfs al zou zij gesetteld zijn met iemand, nou, dan had ik haar partner dolgraag willen ontmoeten.
Ja.
Nou, ik had een berichtje gestuurd, uiteindelijk hebben we afgesproken. Nou, en zoals Samira dus zelf zegt, we waren vanaf het begin instant best friends. En en toen is het op een gegeven moment zo gegroeid.
Ja. Samira, kom er eens even bij. Want ik heb jou een paar jaar geleden geïnterviewd in Hour of Power. Ik vind jou heel dapper, want je bent van een moslimachtergrond en nu christen. Daar heb je over verteld. Wat trok jou aan in Christus toen je voor het eerst zag? Allereerste moment.
Ja, het is heel cliché, maar het was echt zijn karakter. Ik zag echt dingen terug die ik van Jezus ken. Want ik heb Jezus persoonlijk leren kennen en ik weet wie hij is. En ik zag dat terug in hem en ik dacht, wauw, ik had het nog nooit eerder gezien in een mens. Dus ja, dat was voor mij heel bijzonder.
En jij keek in haar ogen, in die poppetjes en wat dacht je toen, Chris?
Ach, ik dacht, nou ja, soms heb je een droombeeld.
Ja.
En van, hè, hoe ziet je prinses eruit en hoe zal ze zijn? Nou ja, ze overtreft alles.
Ja.
Absoluut.
Dus het was op slag verliefd.
Nou, we waren op slag best friends. Ja. En op een gegeven moment groeide dat. Ja. Dus dat duurde wel een hele anderhalf maand voordat we wat kregen. Ja. En dat is echt...
Maar het was net alsof we elkaar al jaren kenden. Vanaf het eerste moment. Ja. Ja. Dus dat was heel bijzonder.
Ja. Ja. Want Chris, hè, jij met je Palestijnse achtergrond. Veel Palestijnen zijn moslim. Je hebt ook christen-Palestijnen. Jij bent vanuit een moslimse achtergrond christen geworden. Was dat ook iets waar jullie... een bron van gesprek was tussen jullie?
Nou, kijk, we hebben natuurlijk wel een stukje dezelfde achtergrond. Een stukje dat het Arabische... Liefde voor hetzelfde eten. En in die zin, je zag wel dat we gewoon echt een klik hadden. Ook als ik bij hun thuis kwam, bij haar familie en andersom. Je herkent dat wel allemaal.
De cultuur.
De cultuur.
Een beetje hetzelfde. Ja. De Oosterse cultuur.
Ja. Noem eens even wat kwaliteiten op van Samira, als je wilt.
Ach, ze is gezellig, ze is lief, ze is prachtig. Ze kan geweldig koken.
Ja.
En dat is, kijk, mijn huis, ik noemde het eerder, het was een soort hostel. Ik kwam daar en ik ging weer op reis. Maar soms dan komen de geuren uit de keuken en denk ik, wat ben je aan het maken? Zeg, maar dit zijn slechts de uien die in de pan gaan.
Ja.
Maar het is echt smullen geblazen, hoor. Iedere dag weer.
De liefde van de man gaat door de maag, hè? Dat
weet
je. Ja, ja. Okay. Maar jullie liefde voor Jezus, dat staat boven alles. Gaan jullie dat ook samen uitdragen?
Ja.
Kijk, we hebben sowieso heel veel dromen in die zin. Maar we hebben vanaf het moment dat we wat kregen, toen zijn we een God is Real Tour begonnen. Waarbij we in Nederland, in Amerika echt ons getuigenis delen. En dan worden we uitgenodigd, dan is er een dienst. En dan doen we allebei de helft waarbij we ons levensverhaal vertellen. Om toch mensen die op zoek zijn naar iets meer, toch wat aan te reiken. En dus een stukje van de liefde van de Heer te mogen laten zien.
Ja. Samira, nou ben ik vergeten jou te vragen, de 5 grootste kwaliteiten van Chris.
Oh, geduldig, zachtmoedig, veel compassie voor de medemens. Dat was eentje die ik zelf nooit echt heb gekend in mijn leven. Dus dat was voor mij iets heel nieuws en bijzonders wat ik zag. Wat ik dus ook alleen maar in Jezus had gezien. En de manier waarop hij met mensen omgaat, vind ik heel bijzonder.
Want jij bent erg geïnspireerd door één mens. Het kon ik het even zien.
En,
zwerfster van God.
Ik was net gelovig, echt gelovig geworden. En toen vertelden ze mij ook van naast het feit dat God bestaat, kun je hem ook leren kennen. Hij kan tot je spreken. Nou, dat was voor mij allemaal één grote fabel. En toen kreeg ik dit boekje in handen. En toen zag ik een oma met koffers die de wereld rondreist en allemaal opdrachtjes krijgt. Van ga daarheen, spreek die persoon aan. En toen zei ik tegen God, ik zeg, als dat echt waar is dat dat kan, dan wil ik ook dat mijn leven zo'n avontuur wordt. Nou, en toen heb ik dus al de bedrijfjes aan de kant gezet. En toch met de koffer jarenlang ben ik op pad gegaan. En ook hele mooie avonturen mee mogen maken.
Ik vind het leuk, als ik haar zie, dan ontroert het me altijd. Zij is een verzetsheldin. Haar vader is omgekomen in een concentratiekamp omdat hij familie Joden verborg. Je hebt een liefde voor het Joodse volk. Haar zusje Betsy is omgekomen in Ravensbrück. En deze vrouw heeft tot haar dood toe, totdat ze een paar broeders kregen, niet meer kon. En ik heb het meegemaakt, gezien hoe zij mensen aansprak. Een van mijn helden. Goed dat we zo'n mooie voorbeelden hebben.
Ja.
Chris, jij wil zwerver voor God worden, denk ik.
Nee, ik heb het de laatste jaren al heel veel gedaan.
Ja?
En natuurlijk is het mooi om met z'n tweeën ook veel te mogen reizen en mooie dingen mee te mogen maken. Ja. En dat, wat ik er nu toe al heb meegemaakt, is één groot spektakel.
Ja, mooi.
Ja.
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Hebben jullie een droom waarvan je zegt, dat is waar we voor willen gaan?
Ja, ik heb een hele lijst. En,
we hebben veel dromen.
Ja?
We kunnen niet kiezen. Dat is een beetje ons ding.
Ja.
Laat ik dit zeggen. Ik kom een keer bij jullie eten. Iets meer dan uien natuurlijk.
Ja,
en dan
ja.
gaan we het erover hebben.
Helemaal goed. Okay.
Amen.
Dit is ons Vaderdaggeschenk. Eens kijken, prachtig bord op hout. En daar staat deze tekst op.
Wauw.
Lees hem even voor, Chris.
Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Gods geliefde kind.
Hey.
Dat is wie ik ben.
Nou, oké. Okay. Ik geef hem aan jou, want Chris is net als ik wat onhandig.
Ja. Is ook echt? Ja.
Chris, ik geef even een box. Neem het met die hand met die ring.
Met deze.
Daar ben ik wel een beetje trots op. Hè? Die laat ik even zien.
Absoluut.
Door Out of Power gekomen.
Ja.
Hey, en Samira ook bedankt.
Heel erg bedankt.
Ja. Mooi, die verhalen van mensen van verschillende achtergronden die God leren kennen. En daarom heb ik een vraag aan u als kijker van Out of Power.
not what I do, I'm not what I have, and I'm not what people say about me. I'm the beloved of God, it's who I am, and no one can take it away from me. I don't have to worry, I don't have to hurry, I can trust my friend Jesus, share his love with the world. I can trust my friend Jesus, share his love with the world.
Liefde zit in kleine dingen. De lach van een kind. Een helpende hand. Oprechte aandacht. Of een vriendelijk gebaar. Daar geloven wij in. Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven.
And the choir say. Strength you give to simply carry on through life's toils and tests, all the worst and best. I'm never left alone, always right beside me. You hear me when I pray, and since I first began, you've been my dearest friend. I give you all the praise, and the choir singing. Everything's going wrong, but even on that mountain, your presence makes me strong. Each and every moment, and each and every day, I'm gonna scream and shout, don't let the rocks dry out. Woo! I give you all the
Friends, would you hold your hands out like this as a way of receiving? Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Well, today we're continuing our series on work, and the name of this series is Avodah. Everyone say Avodah. Avodah. It's even relaxing to kind of say it, isn't it? I mean, Avodah is this Hebrew word that means work, but it also means worship, and it also means service. It begs the question in and of itself, what if our work could be service to our neighbor, and if our work could be worship to God? What if all the work that we did was for the benefit of others, in particular worship to God and service of others? That in and of itself is the main answer to the struggle that so many people struggle with. That, yes, you have goals, you have dreams, the work we do, which, you know, it should be good for us, but in the end, it should be for God, that we're doing it for his glory, and second, for our neighbor. We're doing it because we love our near dwellers, even our enemies, as Jesus taught us. So today, I want to talk about this thing that many of us struggle with, what happens when we have major setbacks in life. And I think the temptation is to think, well, God's punishing me. It's some sin in my past that's coming back to get me, or that one time I did this, or whatever. It's so easy to assume that when things are going good, it's because God's happy with us. And when things are going bad, it's because God's mad at us. When, unfortunately, God's just not that predictable. He's not like us. He's his own. He has providence. And let me tell you that he's looking at you now, despite your shortcomings and your mistakes and your hidden sins. He sees you and he loves you. He's proud of you. He's on your side. He's going to get you where you need to go. I get an amen for those who are a little older in the audience and have been through the fire, have been through the crucible, and have seen the faithfulness of God. He is faithful. All right. So this is true. Keep hope alive. Your best is yet to come, but so is your worst. And that's what we're going to talk about today. The worst always comes before the best. The harder it is now, the better it'll be then. You see, particularly in the story of Joseph. You guys know Joseph and the... What, how does the song go again? I forgot it. Not the opening, the Joseph... Yeah, okay, we got it. You guys seen Joseph in the Technicolor Dreamcoat? We just lost everyone. It's been around since the 70s, hasn't it? All right, thank you, choir. Joseph. Joseph is a great story, and... of course, it begins with an idiot named Joseph, a 17-year-old kid, who decides to tell his dream to his brothers. I'm joking. He's not an idiot. He's this. Joseph, you know, he's the 11th son of Israel, also known as Jacob. And Jacob, the father of these 12 sons, says very clearly that Joseph is his favorite. And to add insult to injury, he creates a long, ornate robe, symbol of favor, and it has many colors on it, which are expensive, because dye is expensive in the ancient world, and gives this precious coat to his son Joseph as a symbol of favor. So Joseph, then, has a dream, and the dream comes from God. It's actually a prophecy. And in the first dream, remember, by now his brothers really don't like him very much at all. He's young. He's probably accidentally rubbing in his, you know, his dad's favor in their faces, and it only gets worse. He has this dream that he and his 11 brothers are harvesting grain, and they put them into 12 hay bales or stalks of grain. And he tells his brothers, guess what? Your 11 grain stalks bowed down to my grain stock. And then he has another dream where he tells his brothers and his family, there were 12 stars in the sky. a sun and a moon, and 11 of the stars and the sun and the moon bound down to the one star. And clearly the sun is the father, the moon is the mother, and the 11 stars are his brothers. And at this point, his dad rebukes him. He says, "What are you saying? You know, in an honor and faith society, it should be anyway that the eldest son is the favorite. So now you have one of the younger sons who's the favorite. Now he's rubbing it in. And he really is an idiot for doing this. He's going to wind up getting him sold into slavery. But for me, I sort of sympathize with Joseph. He's 17 years old when he has this dream from God. And the dream really is from God, isn't it? It's not Joseph's ambition. It's not Joseph mustering this up. God gave this to him. And he was dumb enough to tell people about it. Look, I was a dreamer when I was 17, and I was an idiot too. And that's why I sympathize with Joseph. There's a sort of foolishness in adolescence, isn't there? And what Joseph didn't understand was the path that he would have to take from God's dream to God's destiny, God's dream to God's fulfillment. Whenever there's a great dream from God, there is always a great price to pay. Maybe the Lord is asking you today, are you willing to pay it? Are you willing to go through the crucible? Are you willing to go through the difficulty to get where I want you to be? In this case, of course, this dream story pushes his brothers over the edge. They sell him into slavery. And they were actually going to murder him, and so they sell him. So you think about, you almost get this naivety about Joseph that he almost probably thinks his brothers actually like him. That's what I would have thought. That's how naive and stupid I was. And that's what happens, I think, to Joseph, is this just incredible betrayal, sadness, rejection, loneliness. And instead of murdering their brother, they sell Joseph into slavery to Ishmaelites, and he ends up in Egypt, and he's sold to a very powerful military man named Potiphar. And Potiphar is, just buys Joseph, I guess, on a normal slave lot and puts him to work. And very quickly, Joseph, in his work, in his labor, and in his faithfulness, gets elevated to the main guy. And here he is, you know, Joseph probably feeling pretty good about life. Yes, he's a slave, but you know, he's kind of almost a CEO. He's in charge of everything. He's doing this guy's books. He's running his business. He's doing all these things. And he's wondering, has my dream been fulfilled? Is this where God wanted me? And Joseph continues to be so faithful to the Lord and faithful to his boss. And one day Potiphar leaves, and Potiphar's wife doesn't go with him. And Joseph at this time is now probably in his late 20s. He's definitely got a six-pack. And Potiphar's wife, she's into it. She's into it. And the story goes that Potiphar's wife tries to seduce Joseph into relations. And Joseph clearly rejects her. He thinks this is evil. And in the story, she reaches for his clothes in the sort of 1960s style seduction scene. And in his passion to be honorable to God, this is probably what any young man should do in this scenario, he runs away. And what happens to Joseph? Potiphar's wife lies, says she raped him, and he ends up in prison. Now, one of the most amazing things about the Joseph story is most of the Old Testament heroes are very flawed. You know, they have a lot of mistakes and a lot of, you know, brokenness in their families. But probably the only two I can think of are probably Joseph and Daniel that are utterly pure good from beginning to end in the story. Utterly moral, utterly good, utterly sound, utterly faithful to God and to their neighbor. And here is here's Joseph. You know, God, I've been faithful to you, and look what's happened to me. And there he is in prison. And the story is over 14 chapters, but essentially he gets elevated through interpreting the dream of a cupbearer. And he tells the cupbearer, when this comes to pass and you're promoted, tell the king about me. Tell Pharaoh about me. And of course, the cupbearer forgets him again. So you have Joseph just rejected by his brothers, then attempted murder, then sold into slavery, then betrayed by Potiphar's wife, then rotting away for several years in an Egyptian prison and wondering, God, where is my dream? I've done everything right. I've been faithful to you. And here I am, wasting away in a dungeon. I know many of us, we're tempted to say, God, why am I here? Is it because something I did? Is it because of my past? Is it generational curses? Am I under some kind of a, you know, did I do something wrong along the way? Listen to me. The answer is no. Look to Joseph. Utterly perfect, utterly moral, utterly faithful, utterly rotting away in a dungeon cell. But God's not done with him, and God's not done with you. Through the interpretation, you know, the cupbearer gets elevated and he ends up working for Pharaoh for a while, totally forgets Joseph, forgets his promise. And then Pharaoh has this dream. It's a weird dream about seven skinny cows eating seven fat cows, and nobody can interpret the dream. And this cupbearer says, oh, yeah, Joseph, that's right. You got to talk to this guy, Joseph. And through interpreting the dream, Pharaoh puts Joseph in charge and he, you know, gets elevated to this position where he becomes almost equal with Pharaoh, which at the time is probably the greatest empire on earth, maybe the greatest military. And you can make a very strong argument that Joseph is maybe the most or second most powerful man on earth. And the story ends, of course, where Joseph is there and he's reunited with his brothers. They don't know it's him, and there's this back and forth of tricks that he plays on them, essentially, to have this big dramatic ending where he says, you know, it's me, Joseph, and they're not elated, they're not excited, they're utterly afraid, because in the Near East, heads would normally roll, right? And they just beg him, please let us be your slaves. Do to us what we did to you. Make us slaves. Don't kill us. And Joseph is merciful on them. He brings his whole family in. He provides for them, cares for them, treats them like royalty, reunites with his father, who this whole time thinks he's dead. And this is at the end of Genesis, Genesis chapter 50, after this long dramatic scene, this famous line from Joseph. And it truly is the narrative of all of Scripture. It's the narrative of the gospel. As for you, talking to his enemies, to those who betrayed him, what you intended against me for evil, God intended for good, in order to accomplish a day like this, to preserve the lives of many people. See, Joseph had to endure probably, 20 years of betrayal, of unfairness, of violence. And who else knows what happened within this gap? In order to achieve this, reconciliation with his brothers, but even more importantly, the saving of millions of lives. It was God's plan the whole time, and this is sort of the ending of Genesis, and it's the narrative of the kingdom of heaven. This is what God does. There is no tragedy God can't turn around. There is no difficulty God can't turn to your advantage. Wherever you are now, it's exactly where you need to be. God is going to get you exactly where you need to go. Don't be impatient. Don't worry. Be faithful, because it teaches us about God's sovereignty, that God's redemptive sovereignty is good. It reminds me of my son Cohen. He doesn't always understand everything, but his favorite, the one thing he does understand is Disneyland. He just loves Disneyland. We go at least every week, and we have season passes that were a wonderful gift given to us, and we go every single week, and when we get in the line, Cohen doesn't always understand how lines work. So sometimes when you're in line, the line moves away from where you want to go. So a perfect example is Buzz Lightyear's Astro Blasters. There's this door that you go into in order to get on the ride, but when you get in line, you turn left and go away from the door. So as I'm getting on the ride with Cohen, he's bright-eyed, all excited, and then we go this way, you know, and I'm holding his hand. We're very, you know, slowly in line walking away from where he wants to go. And the farther we get from, you know, that little doorway, he's going, no, 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 please, someone astro blasters, please, no, no, you know, and then the line, it kind of goes around a corner and it goes into this kind of dark thing where you're really close to Tinkerbell and et cetera. It just goes on and on. And the whole time he's getting more frustrated because in his view, we're getting farther from the right. Little does he know, we're making progress. We're getting closer. We're getting nearer. And I'm trying to tell him, he doesn't understand. No, no, this is how it works. We're getting closer. We got to wait our turn. We got to wait in line. And sometimes he gets it, and sometimes he doesn't. After all, who likes waiting? So I think our life and our life with the Lord is a lot like this. Very often, it seems like we're going from where we want to be. It seems like we're not where we thought we'd be at this stage in our life. But just stay faithful to God. Just trust him. He wants to get you where you need to go. Amen. And you can count on it, that no matter how hard things are now, you're growing, you're improving, you're getting better, you're getting closer to the next thing, good thing, God has for you. Don't worry about the difficulty you're going through. God will get you through it. It'll pass. Especially in this time, that where he wants us to go will come with a price. The bigger your dream, the bigger your enemy. The bigger your dream, the bigger the obstacles. The bigger the dream, the bigger the time it will take to get there. But in the end, God is faithful. Many of us, we feel like we've got one call or one great thing we're supposed to do, but I don't think that's true at all. I think that for many of us, we have many calls, and each call prepares us for the next one. I don't think you have a Joseph leading Egypt without Joseph leading Potiphar's house. I think one leads to the next. So very often we lose our treasures, we lose our position, we lose our prestige, but we forget that we don't lose our experience, our knowledge, our wisdom. Abraham was in his 70s when he got his promise from God and was in his 90s before it was even fulfilled. God can do what he wants to do. If you're alive, it's for a reason. Just be willing to be patient, to understand that sometimes there's a price to pay. Stop worrying about tomorrow. Be faithful to today. Be a person of integrity, trustworthiness, joy, and worship. You're in the kingdom of God. You don't lack anything. God will provide everything you need. Just trust in him. Let's pray. Father, we thank you that you love us. And I just pray that by your Holy Spirit, you would affirm the words that have been spoken from this pulpit, that people would believe, not because I've said it, but because you've said it, that you will get them where they need to go, that we will not be distracted by the difficulties that we're going through or the things that the enemy would throw at us, but we will trust, Lord, that you'll get us through these things to where we need to be. We choose today to take a deep breath, to relax, and to say, I trust God. And we do. We love you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Iedereen is geliefd. Jij ook.
Help Hour of Power Gods liefde door te geven.
Bobby sprak over vreugde in je werk en juist als het moeilijk is, en dat hebben redelijk wat mensen het moeilijk op hun werk, dan is God er ook bij. En ja, daar moet je op vertrouwen en je handen open houden. De hemel geeft, wie vangt, die heeft. Volgende week hoopt Bobby te spreken over vreugde op je werk, in dienstbaarheid en als dienend leider. Op welke plaats je ook gezet bent. Weer zo'n mooie toespraak van Bobby. En ik vind het mooi om al die mensen hier thuis te mogen ontvangen. Zoals daar straks Chris en Samira. Volgende week heb ik een marketing-expert. Een man die toonaangevend is als het gaat op het gebied van marketing. Een aantal wetenschappelijke publicaties heeft laten zien. Die geleerd is en gelovig. Jan Benedict Steenkamp. Met hem praat ik over marketing, bijbelse marketing. En wat voor waarde heeft het evangelie daarin. Ik denk op een boeiend gesprek te mogen rekenen. Alle kijkers van Hour of Power, een hele goede zondag toegewenst. En namens het team van Hour of Power, dank voor uw steun en voor uw gebed. Ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.